Ja, ja.
Goed.
We hebben vanmorgen stilgestaan bij het Johannes-evangelie en ik hoop dat ik u het laten zien vanuit het evangelie wanneer dat Johannes het evangelie schreef en dat we dus talloze aanwijzingen hebben dat naast apostel Paulus de verborgenheid openbaarde dat op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus de apostel Johannes na de handelingen het evangelie van het eeuwige leven openbaarde, wat aan de wereld wordt aangereikt. Goed. Ik wil dan u nog iets laten zien, dat is wat over de boom geschoten, dat is uit Johannes 10. Dat Johannes laat zien dat de Heere Jezus af en toe wel wat doorkijkjes gaf. Dat niet alleen Israël, maar ook uit de wereld, mensen zullen worden geroepen. En dat zal worden één kudde met één herder. Lees u voor, Johannes 10, vanaf vers 14, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, en ik ken de mijne, en de mijne kennen mij, gelijk mij de Vader kent, en ik de Vader ken, en ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden, en ze zullen naar mijn stem horen, en dat zal worden één kudde, één herder. En we zien in deze tekst dat de Heer Jezus de goede herder is. Dat hij de mijnen kent. En dat de schapen zijn stem kennen, tussen de vele stemmen die deze wereld rijk is. En dat de Heer Jezus zijn leven heeft gegeven. En dat hij zegt, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. In feite zegt hij, ik heb nog andere schapen die niet van Israël zijn. Ook die moet ik leiden. En ze zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. En we zullen ook zien dat de kinderen Gods die in deze tijd tot geloof komen in de Heer Jezus. En ook deel zullen hebben aan de opstanding op de jongste dag. Dat zij tezamen met Israël het vrederijk, het koninkrijk zullen ingaan. Want alleen door wedergeboorte kunnen we het koninkrijk Gods binnengaan. Kan je het koninkrijk Gods zien. Daarvoor heb je nodig eeuwig leven. Aionisch leven. Zonder aionisch leven is het onmogelijk het koninkrijk Gods binnen te gaan of te zien. Nou weet ik wel dat als ik deze tekst zo aan u meegeef en u leest. Het boekje begint de gemeente met Pinksteren van Nero. Dan komt u daar in dat gesprek tussen meneer A en meneer B op een gegeven moment een gedeelte tegen dat ook gaat over Johannes 10. En dan zegt je van Nero, die is het dan met de uitleg van mij helemaal niet eens van Johannes 10. Die zegt dan, hij zegt nee, hij zegt wat hiermee bedoeld is met de tekst vers 16. Nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Die stal is Jeruzalem. En die andere schapen die niet van deze stal zijn, daar bedoelt de Heer Jezus mee, dat zijn andere Joden. Dat zijn, zeg maar, de 10 Paulus en dat hij de bediening van de apostel Paulus ondersteunt. Dat dus het een evangelie is wat wordt gericht aan de wereld en dat het evangelie van de verborgenheid niet wordt gericht aan de wereld, maar wordt gericht aan deze kinderen Gods, om geleid te worden van het kindschap tot het zoonschap. In feite zijn alle mensen, of laten we zo zeggen, alle kinderen Gods, zijn door God in feite ook uitverkoren om deel uit te maken van het lichaam van Christus. In feite worden ze allen geroepen. Maar wat je steeds in de Bijbel tegenkomt, ook al zijn vele geroepen, alle geroepen, zijn er vaak maar weinig uitverkoren. En dat weinig uitverkoren, dat ligt niet aan Gods kant, want God roept. Maar ligt aan de kant van de mens, ligt aan onze kant. God roept, maar hoe weinig mensen gaan op hem in. Nemen eigenlijk pas genoegen totdat ze God volkomen hebben leren kennen. En dan op een manier ja, die ons mensen eigenlijk niet aanstaat. Maar dat is een weg die we mogen gaan des geloofs. Het is God die in ons leven werkt. Voor we daarover verder over op ingaan, wil ik u nog laten zien dat we nu meemaken wat Johannes doet, eigenlijk al voorzegd is ook in het evangelie van Matthäus. En dan in het 22e hoofdstuk, als je daar gaat naar het gelijkenis van de koninklijke bruiloftsmaagd, Matthäus 22. Matthäus 22. En dat gaan we eerst maar eens lezen met elkaar. En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zeide: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden te roepen. Doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht. En alles is gereed. Komt tot de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodig allen die gij aantreft tot de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die ze aantroffen, zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zei tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bedienden: Bind hen aan handen en voeten en werp hen uit in de buiten duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. God roept. God roept velen. In het voorbeeld zelfs, God roept allen. Verzamelt allen die ze aantroffen, zowel slechte als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Ga daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. Allen. Dat is ook eigenlijk de prediking van Johannes aan de wereld, aan allen en ieder die gelooft. Aan Gods kant ligt het niet. En als je de gelijkenis doorgaat, kom je daar ook achter. Want als je de gelijkenis doorwandelt en de uitleg volgt en ziet eigenlijk wat Jezus voor zegt, dan zegt hij dat het koninkrijk der hemel, het koninkrijk wat aangeboden werd, gelijk is aan iets, namelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Wie is die zoon? Wie is die zoon? Dat is die Jezus, dat is duidelijk. En hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft genodigden te roepen. Wie zijn genodigd op de bruiloft des lams? Wie zijn de genodigden? Dat is Israël. Israël is uitgenodigd als gasten om te verschijnen op de bruiloft des lams. En zou ik maar meteen korte metten maken met allerlei leringen eromheen. Is Israël dus de bruidegom? Nee. Is Israël daarom de bruid? Nee. Israël zijn de gasten, zijn de genodigden, ja. En het staat er ook zo. Hij zond zijn slaven uit om het ter bruiloft te roepen, doch zij wilden niet komen. En heeft God de Vader slaven, dienstknechten, staat in het Grieks, doulos, uitgezonden om Israël te roepen? Ja. Wie stond allereerst te roepen? Als roepende in de woestijn. Wie was dat? Johannes de Doper. Uiteindelijk kwam zelfs de zoon, die riep ook. De Heer Jezus. De 12 zijn uitgezonden. Hè, hebben we vanmorgen gelezen. De 70 zijn uitgezonden, 2 aan 2. En ze kwamen om de genodigden, en dat was Israël, om Israël te roepen. Want Israël was uitverkoren om als genodigde aan te zitten aan de bruiloft des lams. Een geweldige positie. Je zal maar gast zijn, notabene, op de bruiloft van Gods zoon. Een geweldige positie. Maar zij wilden niet komen. Wat deden ze uiteindelijk met die zoon? Dat kunt u eigenlijk in de gelijkenis lezen die eraan vooraf gaat. Vanwege de tijd doen we dat niet, maar in hoofdstuk 21 lees je wat ze met de zoon doen als de zoon komt. En in de vorige gelijkenis die daaraan vooraf gaat, wat doen ze met de zoon? He, vers 41 van hoofdstuk 21. Zij zeiden tot hem, een kwade dood zal hij die kwaad doen sterven, en de wijngaard zal hij verhuren aan andere pachters die hem de vruchten op tijd zullen afleveren. Ja. En wat hebben ze met die zoon uiteindelijk gedaan? Vers 38. Toen de pachters de zoon zagen, zeiden zij tot elkander, dit is de erfgenaam, komt, laten wij hem doden om zijn erfenis aan ons te brengen. En zij grepen hem en wierpen hem buiten de wijngaard en doden hem. En dat hebben ze met Jezus Christus gedaan. Ze wilden niet komen tot de bruiloft. Ze geloofden niet dat die bruiloft des lams het koninkrijk aanstaande was. Maar God vergaf het hen. Christus bad voor hen aan het kruis, Vader, vergeef ze, want ze weten niet wat ze doen. En ze hebben in onwetendheid, uit onkunde gehandeld. En God vergeef het hem. En dan staat er vers 4 van Johannes van Matthäus 22. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap. En 12 apostelen werden uitgezonden. Wederom, met de boodschap, zegt de genodigde. Zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Alles is gereed. Er wordt nog iets aan toegevoegd. Er wordt aan Israël, aan de genodigden, bekendgemaakt. Eén verschil met de voorgaande keer, namelijk alles is gereed. Ik vind het jammer dat het zo is vertaald, want het is hetzelfde woord als volbracht. Eigenlijk staat er, alles is volbracht. En toen Jezus Christus stierf aan het kruis van Golgotha, wat riep hij uit? Voordat hij de geest gaf, toen zei hij, het is volbracht. Het grote verschil tussen de eerste uitnodiging en de tweede is hier dat die slaven, als ze wederom uitgezonden worden in de handelingentijd, de aandacht van de genodigden te opvestigen dat er een slachting is geweest. Mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed. Er is een slachting geweest. Gods zoon is als het ware als het lam Gods geslacht. Als een lam te slachten, ons paaslam is geslacht. Komt tot de bruiloft. En dat is een geweldige oproep in de handelingentijd. En God werkte mee met krachten, machten, krachten en tekenen. Komt tot de bruiloft. Maar staat er helaas, vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en zij mishandelden en doden hen. Ja, dat is geschied. Als je ook de geschiedenis van die 12 apostelen stuk voor stuk bij de kop neemt, dan kan je ook zien dat ze stuk voor stuk allemaal mishandeld werden, gegezeld werden, gestenigd werden. Stuk voor stuk uiteindelijk zelfs werden gedood. De een onthoofd, de ander weer dit, de ander weer dat. Maar uiteindelijk is bekend dat van de 12 apostelen, dat vermoedelijk 11 daarvan allemaal een smadelijke dood hebben geleden, dat er maar één is die natuurlijke dood heeft ondergaan, en dat is Johannes, waar we stil hebben gestaan. Wat staat er aan het eind van de handeling, wat gebeurde er? En de koning werd toornig, en hij zond zijn legers uit, en verdelgde die moordenaars, en stak hun stad in brand. Wanneer is dat geschied? Dat de stad, hun stad, van de genodigden, van Israël, in brand werd gestoken. Ja, 70 na Christus geweest. Jeruzalem verwoest door de legers van keizer Titus. Toen zeide hij tot zijn slaaf, en nou kom je terecht, bij de bediening van Johannes, het nodigen van allen die je maar aantreft, de wereld, Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden, dat is Israël, waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. En dat is eigenlijk wat Johannes doet. Hij nodigt allen die je maar aantreft in deze wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, dat iedereen hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. En het eeuwige leven wordt om niet uit genade aangereikt. En het enige wat wordt gevraagd is geloof hebben. Geloof hebben in een naam. In de naam van Jezus Christus. Ontvang je leven. Eeuwig leven. Aionisch leven. Wat voor leven? Om het koninkrijk te kunnen binnengaan. Om de bruiloft des lands te kunnen binnengaan. Als hoe? Als gast. Dus samen met andere gasten. Want van die genodigden was niet zo dat niemand wilde komen. Ja, er waren er ook best wel die luisterden. Er waren duizenden Joden die geloofden. Ook in de handelingentijd. En die de Messias verwachten. En ook in de toekomst zal er een Israël zijn, een geslacht van Israël zijn, wat wel zal luisteren als de prediking van het koninkrijk gebracht zal worden. En zij zullen op die prediking ingaan. En zij zullen ook weer genodigd worden. En als genodigden de bruiloftzaal binnenkomen, dan samen met al die genodigden die op die kruispunten der wegen gevonden zijn en aangetroffen zijn en geluisterd hebben en tot geloof gekomen zijn in deze tijd. Daarom zal het worden, zoals de Heer Jezus zegt, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal van Israël zijn. En het zal worden één kudde met één herder, één groep genodigden die ingaan in die bruiloftzaal des lams. Die mogen aanliggen daar. Als genodigden, als ze zien dat de vader voor zijn zoon een bruiloft heeft gereed gemaakt. Waar je een bruid ziet en een bruidegom. Jezus Christus, met zijn gemeente, optredende als de nieuwe mens. Dan gaat het verder hier en dan staat er, en die slaven vers 10 gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen. Zowel slechte als goede. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien, zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. En hij zeide tot hem, vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werp hem uit in de buitenste duisternis, daar zal het geween zijn en het tanden geknars. Je ziet hier dat hetzelfde geldt voor dat kind van God, voor die mens die in de wereld gevonden is, die tot geloof in de Heer Jezus Christus gekomen is, dat daarvoor hetzelfde geldt als voor de Jood die straks in de toekomst tot geloof in de Heiland de Messias zal komen. Want we hebben gezien, een andere keer in het verleden, waar heeft dat bruiloftskleed mee te maken? Dat bruiloftskleed heeft te maken ermee. Met dat op het geloof, geloofswerken moeten volgen. En als je je op een standpunt zet, zoals ik wel eens tegenkom helaas, dat mensen zeggen, nou ik ben nou toch behouden, hè? Ik heb nou toch het eeuwige leven, ik ben toch een kind van God. En eigenlijk iets openbaren wat eigenlijk puur ongeloof is, dat ze eigenlijk geen verlangen hebben om de Heer Jezus daarmee te wandelen en daar eigenlijk verder mee te gaan. Ja, dan krijg je eenzelfde situatie als die onnutte dienstknecht, die onnutte slaven die je hier tegenkomt in het evangelie, die het ook maar eigenlijk een beetje met een korreltje zout nemen. Het maar een beetje geloven, een beetje een geloof openbaren op rolletjes. Hè? Zo van, nou, zal mijn tijd wel uitdienen. Een beetje vreemd geloof. Ja, behouden zijn ze. Dat ligt aan Gods kant. Hè? Als je wederom geboren wordt, een kind van God wordt, dan is dat een heilsfeit wat van bovenaf geschiet. Hè? Wat ook niet zomaar weer ongedaan kan worden gemaakt. Hè? Ik ben ook geboren, maar dan geboren uit mijn eigen ouders. En mijn naam is van Zuilenkom. En mijn vader kan altijd zeggen, dat is een zoon van mij. Mijn moeder zal ook altijd kunnen zeggen, dat is een zoon van mij. En niets ter wereld kan ik daar meer iets aan veranderen. En ook als iemand die Jezus heeft aangenomen. Want God heeft de macht gegeven, als ware de autorisatie gegeven. Om een kind van God te worden. Op het moment dat je een kind van God geworden bent en wederom geboren bent, van bovenaf geboren bent. Ja, dan is dat niet meer terug te draaien. Ook al zou iemand wat dat betreft zich in de wereld begeven en allerlei zaken doen dat je zegt, hoe is het mogelijk? Dat feit blijft bestaan. Ik kan soms ook, ik heb ook 3 kinderen, hebben wij gekregen. En ik weet ook niet hoe een levensloop zal zijn. En ze kunnen misschien wel eens dingen gaan doen, ik hoop het niet hoor, maar ze zouden wel eens dingen kunnen gaan doen waar ik alleen maar heel veel verdriet van heb. En dat ze hun levenswallen openbaar, dat ik denk, ben jij nou een zoon van mij? Maar toch, hij blijft mijn zoon, hij blijft mijn kind. Ook al is het misschien een slecht kind. Daarom zijn het, die hier bij elkaar worden verzameld, die zijn zowel slechten als goeden. De slechte, ja, die hebben zich niet gereed gemaakt in hun leven. En die missen wat, die missen hun bruiloftsplek. En je krijgt een situatie dat het aanliggen in die bruiloftszaal wordt gezien als een beloning, eigenlijk waar ik vanmorgen met u eigenlijk had willen stilstaan, namelijk het loon, het ontvangen van loon. Wat is dan die beloning? Nou, die beloning is in feite het uitbetalen van het loon, is een erfenis ontvangen, is loon ontvangen. Is in feite daar aan te mogen zitten, dat je dat privilege wordt verleend, hè, dat je die bruiloft als lams. Als je daar deel aan hebt, zoals Openbaring ook zegt, helemaal aan het eind van Openbaring 19, zalig is hij die aanliggen zal. Hè? Aan de bruiloft, aan de maaltijd van de bruiloft des lams, dan heb je een uitverkoren positie. Ja. En daar zullen mensen wel het Koninkrijk Gods binnengaan, en het Koninkrijk Gods zien, op gronden dat zij de Heer Jezus Christus hebben aanvaard, dat ze kind van God zijn, maar dat er wat aan mankeert. Dat aan hun kleding wat mankeert. En we hebben een keer gezien als je dat met Openbaring vergelijkt. Dat bruiloftskleed, dat die kleding eigenlijk slaan op werken. Dat er geen geloofswerken zijn gevolgd. En met nadruk, moeders en zusters, geloofswerken, dat kunnen we niet uit in eigen kracht werken. Want dat zijn geen geloofswerken. Dat zijn geen daden, geloofsdaden, die je vanuit het geloof doet. Ziende op de heiland. Tegen allerlei menselijke overleggingen vaak in. Dat je stappen in je neemt, daden in je leven doet, waar, ja, die uit het geloof zijn. Maar hier zie je dus, in feite, de bediening van Johannes in werking. Ook al in deze tijd. In feite is het, zoals de gelijkenissen van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemel laten zien, is in deze tijd, het koninkrijk verborgen. Verborgen aanwezig. Maar er is wel een roep. En Johannes zien we die roep vervullen. Wel hebben wij, gelukkig, als kinderen Gods, opeens vernomen van die andere dienaar, die ook in deze tijd werkt. Die een evangelie verkondigt van de verborgenheid. Die juist aan ons geloof gericht. En we hebben met elkaar hier in Rode, hebben al, ik meen al zo'n 3 of 4 jaar, proberen we daar steeds bij stil te staan. En dat wat de apostel Paulus in het licht heeft gesteld, daar ook licht in te ontvangen. Zodat we gaan verstaan onze zegeningen en onze belofte en ons erfdeel. En als je dat ontdekt, dat je geroepen wordt van bovenuit met een roeping dat je als kind van God mag groeien in het kennen van de heiland en dat hij zijn roeping, want het is eigenlijk de roeping van de zoon, dat de zoon die roeping met ons wil delen en dat we eigenlijk deel krijgen dan aan Christus roeping, ja, dan is dat fantastisch. Alleen wil ik wel zeggen, steeds met die roepingen, dat is hier ook, velen zijn geroepen, maar weinig uitverkoren. Zo eindigt ook dit gedeelte. Ook wij zijn geroepen, Wij worden geroepen als het ware om deel te krijgen aan een hemelse roeping. Maar we moeten daar wel gehoor aan geven. In de Bijbel is het altijd zo dat je een roeping in het leven moet bevestigen. Bevestigen wij die roeping niet, zoals ook hier deze slaven die op de kruispunten der wegen iedereen uitnodigen om te komen tot de bruiloftzaal, tot de bruiloft. Die roeping, ook die roeping moet je bevestigen. Roepingen moet je altijd bevestigen. Net zoals deze, het moet bevestigen dat zij zich gereed maken en dat zij een bruiloftskleed aan hebben, moeten wij ook onze roeping bevestigen. Als je roeping niet bevestigt, als je roeping niet vastmaakt, dan verlies je die roeping. Die roeping heeft niets te maken met, verwar dat niet hoor, met dat je dan niet meer behouden zou wezen of niet meer zalig zou worden of ik weet al niet meer zijn. Nee, dat heeft er niets mee te maken. Maar een roeping dien je te bevestigen, anders dan verlies je je plaats. Israël werd hier geroepen als genodigde. En ze gingen er niet op in. Ze bevestigden hun roeping niet. En ze verloren hun plaats en anderen nemen hun plaats in. Mensen die komen van de kruispunten der wegen, allen die gij aantreft. En ook die allen die worden geroepen. Als ze zich niet bereid maken en ze hebben geen bruiloftskleed, dan worden ze eruit geworpen. Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenthuis. Dus dat is buiten de feestzaal. Dat is buiten het koninkrijk. Buiten Jeruzalem. Buiten het koninkrijk van Israël. Wat er straks zal zijn als een koninkrijk Gods op aarde. Dan verlies je plaats. En zo is het ook met ons. Daarom zegt Paulus tegen ons ook. Bijvoorbeeld in Filippenzen 2. Laten we dat maar eens lezen. Filippenzen 2. In vers 12. Filippenzen 2 vers 12. Daarom mijn geliefde, gelijk te alle tijden, gelijk gij te alle tijden gehoorzaam zijt geweest, blijf niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vrezen en beven, want God is het die om zijn welbehagen zal het willen als het werken in u werkt. Wij hebben ook de opdracht onze behoudenis, en ik hou er meer van om dan te vertalen, uit te werken. Uitwerken. Uitwerken. Ons behoudenis uitwerken. We moeten niet werken om behouden te worden. Nee, dat is al het geval. Maar we moeten die behoudenis van ons uitwerken. Dat wat God inwerkt, dienen we uit te werken. En we mogen dat heel ernstig nemen. Daarbij mag u voor mij, en voor Paulus, en voor God, dat doen met vrezen en beven. Daar mag je best wel even bij stilstaan in je leven. Om je daar praktisch aan te toetsen. Ben ik daarmee bezig? Geef ik God in feite de vrije hand in mij om in mij te werken? En werk ik en geef ik ook toestemming en werk ik daar mee om het ook daadwerkelijk uit te werken? Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. In feite wordt er niks van ons gevraagd qua werken. Maar er wordt juist van ons gevraagd dat we God toelaten, die notabene zo ver wil gaan dat hij het willen in mij gaat werken. En dat hij ook het werken, de werken, nog eens in mij werkt. Uiteindelijk, als wij hierboven, laat ik het dan maar zo zeggen, bij de Heer Jezus aankomen, dan zijn daar niet onze werken te vinden, dan zijn er alleen maar zijn werken te vinden. Het is zijn werk aan mij. Het is zijn werk aan ons. Niet ons werk. Het enige werk wat een christen kan werken, is tegenwerken. En dat doen wij heel vaak. Tegenwerken. Zeggen, nee Heer, dat kan nooit waar wezen. Dat kan nooit voor me zijn. Ongeloof openbaren. Daar zijn we goed in. Maar zonder morren of bedenkselen, hè, zoals hier staat, doet alles zonder morren of bedenkingen. Hè, om zo eigenlijk je over te geven aan de Heer, zodat Hij het in je kan werken. Dat is vaak moeilijk. Dat het werk van Christus is, dat lees je ook in Filippenzen 1, waar hij dat thema helemaal uitwerkt. Filippenzen 1. Vers 6. Waar Paulus zegt in vers 6, hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. En daar is God mee aan het werk. Het is God die aan het werk is. Vaak worden gelovigen opgeroepen om te werken. Nee, worden die opgeroepen om te werken. God is aan het werk. En God is een goed werk in u en in mij begonnen. En het enige wat ik vaak doe is tegenwerken. Hè? Is dus ongeloof openbaren. Maar ik moet eigenlijk maar leren mijn hand op dit vers te leggen. God ervoor te danken. En er ook van ten volle overtuigd te zijn dat Hij een goed werk in mij begonnen is en dat Hij dat wil voortzetten. Dat Hij zelfs het willen in mij werkt en dat Hij de werken in mij werkt. En ik God moet toelaten in mijn leven. Dat Hij inwerkt. En dat ik ook in Gods kracht, niet in mijn eigen kracht, maar in Gods kracht het uitwerk. Nou, zodra ik dat doe, dan vergeet ik al eigen werk. En daarom komt Paulus ook in Filippenzen 3 uit bij zijn eigen werken. Dan zegt hij over zijn eigen werken en zijn eigen gerechtigheid, dat hij dat alle schade en drek heeft geacht, omdat het toch allemaal niks uitricht, maar dat hij zich helemaal moet overgeven aan Christus, aan het werk wat Christus in ons leven doet. Daarom zegt hij in Filippenzen 3 vers 12, niet dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. Omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet dat ik het reeds gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor me ligt, jaag ik naar het doel om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Alleen zo, broeders en zusters, in die houding is het zo dat we God toelaten om in ons te werken. Dan moeten we vaak vergeten dat geen achter ligt. Ook onze eigen werken. Onze werken die we in eigen kracht hebben gedaan. En ons aan God toevertrouwen dat Hij het in ons kan doen. Goed, we zien dus dat als je naar het Nieuwe Testament kijkt en het hele Nieuwe Testament overziet, dan zie je allereerst de drie synoptische evangeliën, waar je ziet dat het nieuwe verbond operationeel is, in werking is, in Matthäus, Marcus, Lucas. Dat je daar ziet dat de koning en het koninkrijk nabij zijn, maar wordt verworpen. Daarna zien we in de handelingen der apostelen dat het nieuwe verbond wederom operationeel is, in werking is. Dat koning en koninkrijk heraangeboden worden. Maar dat Israël uiteindelijk toch weer de koning verwerpt. En dat die hoop op het koninkrijk wordt uitgesteld. Dan zie je dat dat overgaat in het roepen van allen. Het evangelie van Johannes. Waar ook het nieuwe verbond, in tegenstelling tot handelingen en de drie synoptische evangeliën, niet operationeel is, niet in werking is. En dat ook het feest van het nieuwe verbond
het avondmaal geen enkele aandacht krijgt. Een evangelie wat wordt gericht aan de wereld, aan de andere schapen. Een evangelie waar je de aanbieding vindt van eeuwig leven. De macht, l'escusia, om een kind van God te worden. Daarnaast zie je nog een dienaar optreden. De apostel Paulus, die na Handelingen 28 het evangelie van de verborgenheid openbaart. Die schrijft als de gevangene van Christus Jezus. Een evangelie gericht aan kinderen Gods. Als je daarop ingaat als gelovige, dan voert je dat van het kindschap tot het zoonschap. Tot het steeds uitvoeriger en dieper leren kennen, volkomen leren kennen van de Heer Jezus Christus, waarin alle schatten in verborgen zijn. Ook daar is het nieuwe verbond. Wordt daar niet genoemd, want het nieuwe verbond is een verbond dat met Israël zal worden gesloten. In de toekomst zullen we zien dat als de openbaring zijn vervulling krijgt, de openbaring van Christus, dat je daar een hervatting krijgt op de dag des Heren van het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond wederom zal worden aangeboden aan Israël en dat ze dan daarop zullen ingaan. We zien dus in deze dag, als we kijken naar de dag van vandaag, zien we dus dat op de uitnodiging van het evangelie van Johannes, dat daar een grote schare van kinderen Gods tot geloof komt. Maar dat aan die kinderen Gods daar een roeping plaatsvindt vanuit de hemel. Een bovenhemelse roeping. Om met bovenhemelse kennis des Heren vervuld te worden. Om zo de Heer Jezus Christus recht volkomen te leren kennen. Als de nieuwe mens. En wat de roeping is van die nieuwe mens. De roeping is van dat ene lichaam. Van die gemeente. En daarbij wordt er gevraagd die roeping in ons persoonlijk leven vast te maken. Te bevestigen. Door in het geloof daarop in te gaan. En zo te wandelen in de praktijk van ons leven. Vanuit die nieuwe mens. Want de Heer heeft er niets aan. Als het alleen maar kennis is. En de Heer wil zo graag dat wij hem volledig, volkomen leren kennen. En de apostel Paulus die spant zich er ook voor in. Om kinderen Gods duidelijk te maken. Dat de God de Vader hen een geest van openbaring wil geven. Om de Heer Jezus volledig, volkomen te leren kennen. U kunt altijd met een ander gelovige de tekst lezen. Ook voor onszelf. Bijvoorbeeld Colossense 2. Waar staat, Colossense 2, waar staat in vers 2, ach laten we maar beginnen bij vers 1 voor het verband, want ik stel er prijs op dat gij weet hoe zware strijd ik tevoren heb voor u en voor hen die de Laodicea zijn en voor alle die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. En daar behoor ik ook bij, want ik heb Paulus nooit gezien. Naar het vlees en in het vlees. Opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden. Tot alle rijkdom van een volledig inzicht. Een volledig inzicht. En dat zij het geheimnis Gods mogen kennen. En wat is nou het geheimnis Gods? Het geheimnis Gods, de verborgenheid, is Christus. In wie al de schat der wijsheid en kennis verborgen zijn. En wat is het dan voor kennis? In het Grieks is dat bovenkennis. Is dat bovenhemelse kennis. Dat is niet kennis van het verstand. Dat kan ik niet beredeneren. Dat is kennis die kan ik alleen maar. Zo kan ik alleen maar Christus kennen door het geloof. En door het geloof Christus omarmen. In al zijn volheid. En zo met Christus gaan. Paulus zegt daar iets voor in handen in Colossense 1 vers 28. Hem verkondigen wij. Wanneer wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderrichten. In alle wijsheid om ieder mens in Christus volmaakt te doen zijn. Hiervoor span ik mij ook in om de zware strijd naar zijn werking die in mij werkt met kracht. Paulus spande zich in. Had een zware strijd vaak te strijden. Een geloofstrijd. Een geestelijke strijd. De strijd om de gezonde woorden. Om door middel van de gezonde woorden, die hij mocht bekendmaken, de mens te leiden tot volledig inzicht. Om de mens te onderrichten in alle wijsheid. Niet in een klein beetje wijsheid, om ieder mens voor de helft maal volmaakt te doen zijn. Nee, om de mens helemaal volmaakt te doen zijn. Eigenlijk staat er voor volmaakt, het woord volwassen. Door de mens in Christus volwassen te doen zijn. Zodat we op zijn gegroeid van het kindschap Gods tot zoonschap. Dat we geen kinderen meer zijn, heen en weer geslingerd. Dat we niet meer alleen maar Christus kennen als onze herder. Maar dat de Heer Jezus veel meer voor ons geworden is. En dat is, broeders en zusters, Gods gang met de gelovigen. In de geloofsgroei. Namelijk dat wij geen kind blijven en hem als kind kennen, maar dat we Christus en hem volkomen leren kennen, als volwassenen leren kennen. Voor zoveel mensen blijft de Heer alleen op een grote afstand. Maar uit Gods wegen is dat zo verschrikkelijk jammer, omdat de Heer zich volledig aan ons heeft geopenbaard en hij uitnodigt door het geloof op hem in te gaan. Als je door de Bijbel heen kijkt, dan zie je altijd dat er die geloofsgroei is, als het ware naar een hogere etage, laat ik het dan maar zo zeggen. Dat de gelovige wordt bevorderd tot heerlijkheid. Dat is ook iets wat wij niet kunnen doen, zelf kunnen doen bedoel ik. Of een ander kunnen doen, net zoals de wedergeboorte. Niet eens door de wil eens mans of de wil des vleeses. Of dat je dat zelf kan doen of kan laten doen door een ander. Daar is Gods hand voor nodig voor wedergeboorte. God moet het in je leven doen. Als ik nou zou zeggen hier, een raar voorbeeld misschien, maar wij zitten hier in deze ruimte. En misschien dat sommigen het gegeven wordt om hier boven op het dak te zijn. Naar de bovenste verdieping hier te gaan. Ik zou maar zeggen, dat is dan ook iets wat je geschonken moet worden. Stel dat hier een lift is. En dat we niet de lift zelf kunnen bedienen. Maar dat er iemand is die de lift bedient. Dan moet het in feite in ons leven vaak zo gaan, dat God die met zijn hand in ons werkt en in ons leven is. En als voortlijkt als kind van God, dat we tot een positie worden gebracht door leiding van hem, dwars door ons leven heen, dat hij ons opeens zet voor een lift en de deur gaat open en hij zegt ga erin. En dan ga je opeens omhoog in de lift en kom je op een hogere etage geestelijk terecht. En dan zie je daar dingen die van tevoren onuitsprekelijk waren. Zodat apostel Paulus opgetrokken werd tot in de derde hemel. En hij onuitsprekelijke dingen hoorde. En zo verspraak ik deze dingen ook. Dat je als mens geleid door de Heer, als het ware geleid wordt in die lift. En dat je omhoog gaat. En dat je op een hogere etage komt. Waar je opeens zaken, de Heer en zijn zegeningen heel anders ziet. Maar opeens bovenhemelse zegeningen leert kennen. Deel aan een bovenhemelse roeping. Dat je geroepen wordt. En dat je omhoog getrokken wordt als het ware. En dat je van iets leert kennen wat je dacht dat was vroeger voor mij verborgen. En dus praktisch is dat ook zo. En God moet het als het ware in je leven doen. God moet je dat openbaren. God moet het aan je hart openbaren. Want ik kan het hier wel verkondigen. Maar het is toch dat de Heer met zijn hand in zijn leven dat goede werk in ons werkt. En ons voortleidt. Om zo als het ware bevorderd te worden tot heerlijkheid. Tot een hoge zien. En die roeping, die moet bevestigd worden. Door de geloofsdaden die we doen. En laten we wel zijn, die aardse kant van de roeping van tegenwoordig, wat je vindt bij de kinderen Gods, bij het eeuwige leven, om op een koninkrijk op aarde in te gaan, een aionisch leven te verwerven, en samen met Israël als één kudde te vormen en de bruiloftszaal des lam binnen te gaan. Die aardse roeping, die heeft dus ook een hemelse kant. Heeft dat door de hele Bijbel heen, continu dat hetzelfde is. Er is altijd sprake van een aardse roeping en daartegenover altijd de hemelse kant ervan. En de hemelse roeping. Die twee staan altijd naast elkaar. Als je gaat naar het Oude Testament, dan zien we daar bijvoorbeeld dat je naast het, de vorming van dat volk van Israël, met aardse zegeningen, in het aardsland Kanaan, met een aards erfdeel, dat je daarnaast ook sprake steeds vindt van een hemelsland, van een hemels Kanaan, van een hemelse stad. Niet van een aardse stad alleen. En ook die Jood. Zoals een David. Zoals een Mozes. Noem maar op. Daar lees je ook van dat zij op een gegeven moment, ook al behoorden ze tot dat gelovige volk Israël, en waren ze als Jood geboren, en hadden ze deel aan de aardse roeping van Israël, dat ze ook kregen in hun leven dat er ook nog een hemelse roeping was. En dat ze als gelovigen in God die hemelse roeping gingen verstaan. En dat ze daarop ingingen. En dat ze door het geloof bepaalde geloofsdaden deden. Dat God in hun leven werkte. En dat zij zich overgaven aan God. Waardoor God geloofsdaden kon openbaren die opgetekend staan hier in de schrift. Waarover geroemd wordt. Geroemd wordt, niet over hun, maar geroemd eigenlijk wordt over hoe God in hun leven kon werken. Zo zie je dat de Mozes, die vader al eigenlijk van Egypte misschien wel had kunnen worden. Toch de smaadheid van Christus door het geloof verkoos. Ga maar na door heel Hebreeën 11 heen, waar je die geloofshelden, alle helden van werken. Nee, het zijn geen geloofs, het zijn geen heiligen van werken, maar het zijn heiligen van geloof. Het zijn geloofsdaden die ze verrichten. En door het geloof deden ze bepaalde dingen. En als je bemerkt waar deze groep geloofshelden op uitkeken, dan keken ze uit op een hemelse stad. Dan keken ze uit op het hemels vaderland. Op een betere opstanding. Een betere dan de opstanding van Israël. Ook al waren ze duizendmaal Jood. Dan zie je dat een Abraham, ook al wordt hij geroepen uit Ur der Chaldeeën, en gaat hij naar het land Kanaan toe. He? Hij daar eigenlijk weigerde. Om daar zijn huis te bouwen. Een stenen huis om daarin te gaan wonen. Hij verkoos ervoor om in tenten te gaan wonen. Dat weten we. Waarom? Door het geloof. Omdat hij niet naar de aardse stad Jeruzalem keek. Maar naar de hemelse stad Jeruzalem keek. Niet naar het aardse land keek. Maar naar een hemels land. En naar een betere opstanding. Door het geloof. En ook in Abraham groeide in het geloof. In het kennen van God. En hij gaf ook God de ruimte om in zijn leven te werken. En hij heeft ook zijn behoudenis bewerkt met vrezen en beven. En ook God heeft in zijn leven, zowel het willen als het werken, ingewerkt. Die praktische weg die wij als gelovigen gaan, is door heel het Oude Testament, ook het Nieuwe Testament, voor al die gelovigen individueel, praktisch gezien, één en dezelfde weg. Daarom kunnen we er zoveel van leren. Daarom is het niet zo zoals mensen verkondigen en maar oordelen over hetgeen wij met elkaar overdenken. Ze zeggen, ja, die mensen staan alleen maar stil bij Efeze, Filippenzen en Colossenzen en dan gaat de Bijbel verder dicht. Dat is onzin. We kunnen verschrikkelijk veel leren. Ondanks dat hun roeping anders is, ondanks dat hun positie anders is, kan ik veel ervan leren hoe zij door het geloof de weg van God zijn gegaan. En kan ik er veel van mijn eigen hart en leven uit leren. Daarom is het zo belangrijk een heel die Bijbel te hebben. Die helemaal voor ons is. Ook al gaat het niet helemaal over ons. Ook wij hebben dus, net zoals zij, die verantwoordelijkheid om gehoor te geven. Dan niet aan een hemelse roeping, maar notabene aan een bovenhemelse roeping. Een roeping die niet reikt tot in de hemel, maar tot in de hemel der hemelen. Aan de rechterhand Gods. bedienen. In ons praktische leven, met Christus te wandelen. Dat Christus over ons ligt. Dat we vervuld zijn met geest. Word vervuld met geest. We hebben gezien dat Paulus in de Efezebrief dat niet zegt als een verantwoordelijkheid dat God dat moet schenken. Nee, dat is iets wat we zelf moeten doen. Word vervuld. Dat moeten wij zelf doen. Word vervuld met de geest. Opdat wij de wil des Heren leren kennen. Het gaat om het volgen van de wil des Heren in ons leven. Dat we dat ontdekken in ons praktische leven. Dat we in blijdschap met de Heer gaan. Ik hoop, broeders en zusters, dat een ieder van hoogmoedig maken. Maar wie roemen in de Heer. Werkelijke kennis des Heren, waar Paulus het hier over heeft in Colossense, is niet een kennis die opgeblazen maakt. Maar we kunnen er zelf gouden van maken, dan zeggen wij weten het hoor. We kunnen het zo vertellen hoor. Pak de Bijbel maar hoor, de teksten. En we kunnen zo een ander. Ja, maar dat is die bovenkennis niet. Dat is niet de wil des Heren. Dat is niet hoe God in mijn leven werkt, in het werk en ook in het leven van een ander. Nee. Maar daadwerkelijk je overgeven als instrument in zijn hand, zodat hij het in ons leven kan doen. Daar gaat het om. En dat we die kennis op een goede wijze gebruiken. En dat we ons inspannen, net als Paulus, die onder zware strijd, en dit vraagt ook strijd, geestelijke strijd. Dit is de strijdperk. Dit is strijden met het zwaard des geestes, het woord van God in de hand. Want het gaat eigenlijk om Christus. Het gaat om het geheimnis Gods. Dat is Christus in wie alle schatten der kennis verborgen zijn. Het gaat om hem. En hij wordt aangevallen. Het is de duivel altijd om Christus te doen. Hij verzoekt Christus. Hij verzoekt daarom ons. Die Christus in volle openbaarheid willen brengen aan de andere kinderen Gods. En als we zo de gezonde woorden, zo de Bijbel gebruiken. En zo vervuld van die kennis. Met kennis des Heren daar allemaal tegemoet treden, zullen we nooit opgeblazen zijn. Maar u zult best wel eens mensen zijn tegengekomen, ook in deze kring, die hard zijn, die soms enorm onderling kunnen strijden, ongelooflijk, ver weg van onze Heer en Heiland. Als je je afvraagt, kennen jullie de Heer wel, of kennen jullie alleen maar een beetje verstandelijk? Alleen maar verstandelijk redeneren. En is het een leerstuk geworden. En geen praktijk meer. En de Heer wil dat de praktijk is in ons leven. En niet alleen maar een stuk theorie. Ja. Laten we dus onze roeping vastmaken. Ja, we hebben één groot voorbeeld. Judas. Judas heeft zijn roeping nooit bevestigd. Nooit vastgemaakt. En hij verspeelde die. Judas was geroepen als volgeling van de Heiland om te zitten op een troon. Hij was geroepen om een koning te zijn op een van de 12 tronen van Israël, om daarop plaats te nemen. En we zien dat Judas de Heiland uiteindelijk verwerpt en nog verraadt ook. En dat hij zelfmoord pleegt. Hoe het met Judas zal af, we lopen dat later maar nog aan de Heer over, aan God over. Maar één ding is duidelijk, hij verliest zijn positie. Hij verliest zijn stoel. En ik weet niet hoe een zuster, laat dat een les voor ons zijn. Hierboven, en u hebt gehoord van deze bovenhemelse roeping in ons leven. Ik heb ook daarvan gehoord, door de schrift, door die apostel Paulus. En ik weet één ding, voor u en voor mij, daar is een plaats hierboven. Aan de rechterhand Gods, daar staat een stoel. En er staat uw naam op. En God roept je. Maar het ligt er wel aan om het in ons leven door praktisch de Heer te volgen. En met de Heer te wandelen. En dat de Heer in ons werken kan, in goede werken. Zal er van afhangen of we daadwerkelijk die plek aan Gods rechterhand zullen innemen. Die stoel niet leeg blijft staan. De stoel blijft trouwens nooit leeg staan. Want we zien één goddelijk principe steeds in de schrift. Als een stoel leeg blijft staan, dan roept God een ander en die zet je op je stoel neer. Dat is de soevereiniteit van God waar we mee hebben te maken. Moeders, ik hoop dat deze dag voor u veel geopenbaard heeft. En veel antwoorden heeft gegeven waar je vaak om vraagt. Dat veel mensen zeggen van, ja, nu moet ik weer terug. En nou ga ik terug naar een kerk, naar een gemeente waar ze dit soort dingen niet kennen, niet van horen. Ja, maar in die kerk, in die kring waar je dan misschien komt, daar vind je wel die kinderen Gods. En we hebben allemaal ook de opdracht van dat evangelie van de verborgenheid, dat op Christus doet, waarin die alle schatten der kennis verborgen zijn, om dat ook aan de anderen te openbaren. En dat vraagt strijd, ja, dat vraagt strijd. Zoals Paulus hier zegt van, hiervoor span ik mij ook in, om de zware strijd. En ik vraag u ook, span u ervoor in, om ook onder Gods leiding ook anderen bekend te maken. En af en toe wat te vertellen. Dat je zegt, ja, maar er is een roeping. Nog van boven. En door Gods grote genade heb ik die leren kennen in de schrift. En de Heer heeft nog meer om u te geven. En heb je daar eens van gehoord. Dat je tot een volledig inzicht in Christus kan worden geleid. Door die dienaar, die rentmeester, de apostel Paulus. En dat is geweldig. Maar dat schept ook de verantwoordelijkheid. Ook die nieuwe mens, Christus, aan te doen. En ook zo te leven, zo te staan. Hoe zoals ik. Wees u inderdaad zoals we begonnen zijn. En ieder een heel gezegend en zalig 2001. Laat u samen zo mogen groeien in het geloof. Amen. Vers 10. Het woordverband, laat de 9 erbij lezen. Filippenzen 1, vers 9 en 10. Als begin van het beantwoorden van de vragen. Het is een gebed van Paulus, dat hij ons toebidt. En het is een mooi gebed. Hij zegt in Filippenzen 1, vers 9. En dit bid ik, wat bid ik dan? Dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden, en dan niet waar het op aankomt, maar om te onderscheiden de dingen die verschillen. Dat staat eigenlijk in de context. De dingen die verschillen, om te onderscheiden de dingen die verschillen. En hij bidt dat we daar een helder inzicht in hebben en alle fijngevoeligheid. En dat moet gepaard gaan met liefde. Zodat je ook in liefde de ander kan helpen in het onderscheiden de dingen die verschillen. En ik heb allemaal vragen die hebben eigenlijk te maken met de dingen die verschillen. Dat we daar fijngevoeligheid in moeten krijgen. En ook een helder inzicht om die dingen te kunnen onderscheiden. Die verschillen in de schrift. Goed, dan maar eens wat vragen. Wat ik zal doen, ik lees ze eerst eens allemaal op, om u een beeld te schetsen. Vraag 1. Wanneer je roeping niet bevestigt, krijg je dan toch deel aan die roeping? Zo niet, wat gebeurt er dan? Vraag 2. Een gelovige van nu, die de bovenhemelse roeping niet ziet, heeft hij dan een aardse roeping? De heidenen die in Handelingen tot geloof kwamen in de eerste bediening van Paulus en ingeënt waren op de edele olijfboom als wilde takken, horen niet bij de andere schapen. Hoe zit dat? Wat is de buiten duisternis waar het geween is en het tandengeknars? Is de buiten duisternis in Matthäus 22 de tweede dood? En kan de gelovige van nu, die helemaal verkeerd leeft, daarin terechtkomen? Heeft Paulus de verborgenheid alleen in zijn brieven verkondigd? Of ook gepredikt in het openbaar? Die bewaren voor het laatst. Dan maar de eerste. Wat is de buiten duisternis waar het geween is en het tandengeknars? Matthäus 22, vers 13. Ja, u komt die uitdrukking, dat dacht ik de voorgaande keer, ook al gezien. Diverse malen tegen in het Matthäus-evangelie. De buitenste duisternis waar het geween is en het tandengeknars. Ja, dat is niet de tweede dood. Maar dat is buiten het koninkrijk.
buiten het koninkrijk van Israël. Daar is de buitenste thuisdienst, dus buiten het koninkrijk. Daar ging het licht, daar ging de heiland de wereld in feite, maar daar is het duister. En daar is ook wening en tanden geknarst, daar is wroeging. Meer van, ik ben genodigd geweest om te zitten, aan te zitten, aan te liggen, aan de maaltijd van de bruiloft des lams. En in feite door het niet zo nauw in mijn leven te nemen en maar voor de vuist weg te leven en eigenlijk mijn eigen leven maar te leiden en niet op God te letten, ja, heb ik mijn roeping niet bevestigd en vastgemaakt. Hij zit er nu een ander op die stoel. Dus wening en tanden geknarst. Is de buisduisternis de tweede dood? Nee. En kan de gelovige van nu die helemaal verkeerd leeft daarin terechtkomen? Nou, in de tweede dood zeker niet. En in die buisduisternis wordt niet in betrekking tot de gelovigen van vandaag gezegd. Maar het is wel zo dat wij onze positie in het lichaam van Christus kunnen verspelen. Door niet met vrezen en beven onze behoudenis te bewerken of uit te werken. Terwijl God in ons het willen, zowel als het werken, wil werken. Dat kan wel. En daar heeft eigenlijk die vraag mee te maken, die hier staat. Een gelovige van nu, die de bovenhemelse roeping niet ziet, heeft hij dan een aardse roeping? Ja. Want in feite heb ik u getracht te laten zien vandaag, dat er twee bedieningen zijn. De bediening in deze tijd van Johannes, de evangelist. En daarnaast van de apostel Paulus, wat gaat over de verborgenheid. En dat eerst Johannes predikt richting de wereld. En als mensen op die prediking ingaan, dat Jezus is de Christus. En dat ze erop ingaan, dat zij geloof hebben in zijn naam, in de naam van Jezus. Ja, dan zegt de Bijbel dat God hun dan de permissie verleent om een kind van God te worden. En dat God dat, als God dat geloof openbaar ziet in het hart, dat hij van bovenaf zo iemand dan opnieuw geboren laat worden, maar dan uit geest. En dat hij eeuwig leven ontvangt, aionisch leven ontvangt. En dat hij ook, en laten we daar heel eerlijk in zijn, kijken naar alle gelovigen in allerlei kerken en kringen om ons heen, dan weten we dat al deze mensen stuk voor stuk, dus krijgen ze ook gepredikt, maar ook geloven persoonlijk, dat ze deel hebben aan de roeping dat ze het koninkrijk zullen binnengaan, dat ze eeuwig leven hebben, dat de heiland hun herder is. Dat is ook allemaal waar. We hoeven ook niet aan te twijfelen dat ze zullen opstaan op de jongste dag. Alles wat ze beloven en hun gepredikt wordt, daar ben ik van overtuigd, dat is waar. Absoluut. En als de gelovige van nu de bovenste hemelse roeping niet ziet, dan blijft hij gewoon in dat kindschap God steken. Dan blijft hij de vriend van de bruidegom. En Johannes de evangelist laat zien dat er een vriend is van de bruidegom. En wie is de vriend van de bruidegom? Dat is die zelf, Johannes de doper. Hè? Dat is de vriend van de bruidegom. En zo zijn er nog veel meer vrienden van de bruidegom. En die worden allemaal genodigd op de bruiloft. Als genodigden, omdat Israël niet wilde komen. Het gebeurt in deze tijd. Die hebben deel aan de aardse roeping. En zullen ze ook samen met Israël één kunnen vormen. Die als genodigden zullen komen op de bruiloft des lams.
Ik kan het begrepen van de ET-punt. Alle christelijke die geloven.
In principe is het zo dat inderdaad alle gelovigen van nu, alle gelovigen van nu, in feite is het zo dat die alle geroepen worden, al die kinderen, allemaal geroepen worden om volwassen te worden in het geloof. Allemaal Christus volkomen leren kennen. En dat ze allemaal worden uitgenodigd om deel te krijgen aan die bovenhemelse roeping. Die bovenhemelse roeping die is voor elk kind van God in deze tijd. Daarom is die bediening van Johannes in deze tijd, daar zit die hemelse kant aan. Maar waar ik het vanmiddag over had, heb ik laten zien, die hemelse kant is continu in de schrift maar aanwezig. Maar steeds dat, ja, helaas in de praktijk gaat het principe op. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Als de balans wordt opgemaakt, dan blijken er vaak maar weinigen echt op die roeping in te gaan. Ja, ingaan kan alleen maar door geloof. Dus, voor ieder kind van God, zou ik zeggen, is daar die uitnodiging van die hemelse roeping. Alleen, hoe zullen ze het geloven, indien het er niet verkondigd wordt? En daar schort het vaak aan. Het wordt er niet bekendgemaakt, het wordt er niet verkondigd. En daardoor kunnen ze er vaak niet op ingaan en die roeping bevestigen.
Impliceert dat, omdat die groep dus maar heel klein is, die bijbel?
Dat impliceert dat die groep maar klein is, hè.
Ja. En degene die dat niet aangeven, dat ze die roeping ook hebben, dat is dus het hemelse roeping past, een aanzoeking zoals het in de
waar. Nee, die
vraag even.
De vraag is, een gelovige van nu, die de bovenhemelse roeping niet ziet, heeft hij dan een aardse roeping? Ja, hij had deel aan een aardse, namelijk om gezamenlijk met Israël te behoren tot die kudde, die ene kudde. Hij heeft deel aan eeuwig leven, wat genoten wordt na de wederkomst van Christus, hier op aarde, in het koninkrijk, als Christus dat koninkrijk opricht. Daar ziet hij ook naar uit, daar staat hij ook voor op de jongste dag. Dat is allemaal aards, met aardse zegeningen, een aardse roeping. En veel mensen blijven daarin steken, en worden als het ware niet bevorderd, om zomaar eens te spreken, hè? Bevorderd tot in heerlijkheid. Zoals Paulus eigenlijk ook in de Galaten laat zien. Dat in een heel ander verband, waar die andere vraag mee te maken heeft, in de handelingen tijd. Dat iemand ook kon bevorderen van een aardse roeping naar een hemelse. Zo kan in deze tijd, terwijl je deel hebt aan een aardse roeping, opeens deel krijgen en horen van een bovenhemelse of een overhemelse roeping. En die bovenkennis krijgt, die hemelse kant leert zien. Met ook een grote verantwoordelijkheid. Als je dan kijkt naar die andere vraag. De heidenen die in de handelingen tot geloof kwamen in de eerste bediening van Paulus en ingeënt werden op de edele olijf als wilde takken, horen niet bij de andere schapen. Hoe zit dat? Nee, die andere schapen, het evangelie van Johannes werd niet geschreven in de handelingen, werd er pas nageschreven. En is de vraag over de positie van de gelovigen in de handelingen. En wat je eigenlijk ziet in de handelingen, als je naar de heidenen kijkt, en als je naar de apostel Paulus kijkt, dan zegt Paulus in de handelingen, en dan moet u even het evangelie van Johannes, waar we het vandaag over gehad hebben, even uitschakelen. Was er nog niet. Moet je ook het evangelie, de roeping, die bovenhemelse roeping, over het lichaam van Christus, de verborgenheid, uitschakelen, was nog niet bekendgemaakt. Allebei uitschakelen. We zitten in de handelingen. Daar is een volk van Israël. Die wordt wederom het koninkrijk aangeboden. Heidenen komen tot geloof. Door een dienstknecht, de apostel Paulus. Ze worden inderdaad ingeënt. Op de edele olijf. Op de plaats van Israël. Om hen tot jaloersheid en naijver te verwekken. Maar wat doet Paulus? Let goed op. Paulus brengt een ander evangelie dan de 12 apostelen der besnijdenis. Hij noemt zijn evangelie in die tijd mijn evangelie. Kunt u lezen wat in Galaten. Mijn evangelie. Hij zegt zelfs, als iemand u een ander evangelie gepredikt heeft, dan ik u gepredikt heb, al is een engel van de hemel, die zij vervloekt. Als hij in Galaten 1 gaat bewijzen hoe hij aan het evangelie gekomen is, dan zegt hij toen tot geloof kwam op die weg naar Damascus, ben ik niet naar die 12 apostelen gegaan in Jeruzalem. En dan gaat hij eigenlijk vertellen dat hij gegaan is naar een woestijn, de woestijn van Arabië. Dat kunt u lezen, Galaten 1. En daar eigenlijk heeft de Heer hem dit evangelie geopenbaard. Mijn evangelie. En wat was dat nou voor een evangelie? Nou, het evangelie dat benadrukt, dat laat zien niet de aardse kant, maar de hemelse kant van de roeping van Israël. De roeping van God. Waar gaat het naar terug? dat gaat terug naar een Abraham. Galaten, laat dat maar lezen. Galaten. Ik wil het niet te ingewikkeld maken, maar... Galaten 3. En wat is dan mijn evangelie? Wat is dat dan het geloof waartoe Paulus met nadruk die heidenen uitnodigt in de handelingen tijd? Galaten 3. En ik lees dan vers 6. Op dezelfde wijze heeft ook Abraham God geloofd. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. Gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, kinderen van Abraham zijn. Ho. Wie zijn normaal de kinderen van Abraham? Nou, dat zijn de Israëlieten die uit Abraham, Isaac en Jacob geboren zijn. Maar aan Abraham werd geopenbaard dat hij een nageslacht zou hebben. Niet alleen een aards nageslacht, het volk Israël, met een aardse roeping, maar dat hij ook de stamvader zou zijn van een hemels geslacht. Met een hemelse roeping. En die hemelse roeping, die heeft Abraham verstaan. En Abraham heeft in zijn leven gehoor gegeven nadat hij eerst aan die aardse roeping waar God hem mee riep, om stamvader te zijn van een aards volk, heeft hij daarna gehoor gegeven aan die hemelse roeping ook zelf. Door het geloof. En dat is hem gerekend tot gerechtigheid. Door het geloof. En in status gij bemerkt dus dat zij die uit het geloof zijn, en het zijn hier de heidenen, de Galatiërs, kinderen van Abraham zijn. En de schrift die tevoren zag. Spreken wij hier over een verborgenheid, dat iets in God verborgen is gebleven van eeuwen her, zoals Efeze 3, nee. En de schrift die tevoren zag, tevoren was het bekend, de schrift zag het al, de schrift openbaarde het al. En de schrift die tevoren zag, dat God de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. In u zullen alle volken gezegend worden. Zij die uit het geloof zijn, worden dus gezegend samen met de gelovige Abraham. Oh. Dus de schrift spreekt in het verleden al van dat heidenen uit geloof rechtvaardig zouden worden. En ook dat ze samen gezegend zullen worden met de gelovige Abraham. Dit is een heel aparte groep. Dit zijn geen Joden die uit Abraham geboren zijn. Maar dit zijn mensen die in het geloof, mijn evangelie, wat eigenlijk een evangelie was wat Abraham al wist, over een hemelse roeping, die daaraan gehoor hebben gegeven. En Paulus als apostel der heidenen in de handelingenperiode is teruggegaan, niet naar de aardse roeping van Israël, want dat was alleen maar voor Israël, maar hij is gegaan naar een roeping voor heidenen. En naar de hemelse kant daarvan. Niet zoals dat Jood en Heiden tezamen het koninkrijk zullen ingaan. Maar hij heeft een hemelse kant daarvan geopenbaard. Zoals aan Abraham werd getoond. Want hij werd een keer door God meegenomen, Abraham. En hij mocht zijn nageslacht zien. En zijn nageslacht zou zo talrijk zijn als het zand der zee. Ja. En dat slaat eigenlijk op zijn nageslacht een aardse nageslacht met een aardse toekomst. En een aardse roeping, het volk Israël. Maar hij werd ook een keer uitgeleid en dan moest hij niet naar beneden kijken, maar hij moest omhoog zien. En hij moest zien dat hij ook vader zou zijn van een volk dat zo rijk zou zijn en zo talrijk zou zijn als de sterren des hemels. En dat heeft te maken met deze groep. En nou wordt het moeilijk. Want dan gaan we Galaten 3 lezen. Vers 26. Want gij zijt allen zonen van God. En kinderen Gods. Zonen van God. Door het geloof in Christus Jezus. Want gij allen die in Christus gedoopt zijt. Dat is geen waterdoop hoor. In Christus gedoopt zijt. Eén geworden zijt. Hebt u met Christus bekleed. Hierbij is geen sprake van Jood of Griek. Van slaaf of vrije. Van mannelijk en vrouwelijk. Gij allen zijt immers één in Christus Jezus. Indien gij nu van Christus zijt, dan zijt gij zaad van Abraham. En naar de belofte erfgenamen, waarvan erfgenamen, van de hemelse stad. En de betere opstanding. En het hemelse land. En de hemelse roeping. Waar Abraham en zoveel anderen gehoor aan hebben gegeven. En je ziet dus dat dit is geschreven in de handelingentijd. Dat Paulus altijd in zijn eerste bediening en ook in zijn tweede bediening bezig was niet met de aardse roeping van Israël, ook niet met de aardse roeping van de heidenen, maar dat hij bezig was met een hemelse roeping in de handelingen en een bovenhemelse roeping nu. De ene reikt in de handelingen, zou je kunnen zeggen, tot het heilige. De roeping van nu reikt voor de kinderen Gods tot het heilige der heiligen. En net zo goed in de handelingen, laten we zeggen, dat ik als Jood deel heb aan de aardse roeping van Israël. En ik geloof dat Christus is de Messias. En ik ben een ijveraar voor de wet. En ik hoor opeens een apostel Paulus die teruggaat naar het geloof van Abraham. En die gaat tegen mij en die laat aan mij zien. Dat door het geloof van Christus ik gerechtvaardigd kan worden. Ja, dan ga ik opeens aandacht schenken aan een geloof. En een roeping die hemels is. Zo heeft Paulus zich ook bekendgemaakt aan de Hebreeën. Laten we maar gaan naar de Hebreeënbrief. Wie zijn de Hebreeën? Dat zijn de Joden, hè? De Hebreeën. En Paulus heeft één brief geschreven in de handelingentijd aan de Joden. En wat was zijn verkondiging dan aan de Jood? Dan zegt hij vers 1 van Hebreeën 3. Hebreeën 3 vers 1. Daarom heilige broeders, deelgenoten der aardse roeping. Nee. Deelgenoten der hemelse roeping. Richt uw oog op de apostel en hoge priester onze belijdenis Jezus. Die getrouw is jegens hem, die hem heeft aangesteld, evenals ook Mozes getrouw was in geheel zijn huis. Oh, hij begint te spreken, niet over de aardse roeping, maar over de hemelse roeping. Dat was een bediening. En hij nodigt in de handelingen, en hij verzamelt ook in de handelingen, een groep naast de bediening van de apostelen, de 12 apostelen der besnijdenis, die alleen gericht waren op de Jood en daarna om als Jood, als het Joodse volk, te gaan naar de volkeren, om daar het evangelie van het koninkrijk te verkondigen, is de prediking van het evangelie van Paulus in de handelingen volledig een andere. Het is mijn evangelie. Het heeft niks te maken met het evangelie van het koninkrijk. Dat bracht hij niet. En hij nodigde daar ook onder die gelovigen in de handelingen de mensen uit om deelgenoten te zijn van de hemelse roeping. En hij gaat terug naar vader Abraham. En hij voert op in de Hebreeën 11. Een hele geloofshelderij. Dat kan niemand doen tegen maar 10 minuten. Nou, beseft u het? Dus de heidenen in die handelingentijd, dat zijn ook, dat is altijd geweest hoor. Ook in het Oude Testament. Je kon bevorderd worden, je kan gaan bij de Heer. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat is de geloofsweg. Ja, en. Ja, maar hier staat geen bovenhemelse roeping. Hier staat hemelse roeping. Hier staat in de grondtekst geen bovenhemelse roeping. Hebreeën 3, vers 1. Zegt u? Johannes 14, vers 1. Ja. Ja, dan gaan we weer een hele andere verhaal doen. Laten we dat maar niet doen. Ja. Maar dit is dus een, nou zou ik zeggen, dit is een hemelse roeping die straks op aarde zal worden genoten. Goed. Dat is dus in de handelingentijd de roeping en de positie. Die hebben we gehad. Die hebben we gehad. Ja, wanneer je roeping niet bevestigt, krijg je dan toch deel aan die roeping? Nee. Als je roeping niet bevestigt, krijg je geen deel aan de roeping. Zo niet, wat gebeurt er dan? Ja, of je blijft steken in een roeping waar je toe geroepen bent, als eerste. Dus in het kindschap. En zelfs als je dat niet bevestigt, hè, dat je ook in die roeping blijft steken, ja, dan zou je zeggen, dan ben je haast een... Om bij een geboorte te spreken, dan heb je haast een miskraam, hè, te pakken of niet, hè. Dat is wel heel triest. Maar ook, ja, dan staat de apostel Paulus in feite zien, dan ben je een hout uit het vuur gerukt. Hè, dan is er wel helemaal geen loon, dan is er niets, maar ja, dan is er wel op zich. Dat je ben je gered als door vuur heen, dat laat de Bijbel zien. Hè, dat is wel een hele trieste situatie. De duisternis hebben gehad, hè? Ja. Een gelovige van nu, die de bovenhemelse roeping niet ziet, heeft hij dan een aardse roeping? Ja. Daar heeft hij qua, in beginsel heeft hij daar deel aan. En daar houdt hij dan ook deel aan. En vele gelovigen, daar ben ik van overtuigd, ja, zijn die de roeping deelachtig, maken daar deel van uit. Dan nog een laatste. Heeft Paulus de verborgenheid alleen in zijn brieven verkondigd? Of ook gepredikt in het openbaar? Nou, naar mijn persoonlijke mening ook gepredikt in het openbaar. Laat het eens vrijgelaten in Rome. 62, 63 waar hij gevangen zat. En heeft hij tot 68 ook die... verborgenheid gepredikt. Dat kan je ook wel uit de gevangenisbrieven en ook de latere brieven opmaken. Ik heb daar een mooi boekje over geschreven. Het brieven van Paulus. Ja, kunt u lezen, al in het begin. Laat ik u zien dat er 1, 2 en 3 zendingsreizen van Paulus zijn. Dat je ook kon spreken van een vierde zendingsreis. Na de handelingen. Goed. We zijn door de vragen heen. Het is toch nog gelukt. We gaan zingen.